Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 4, het eerste vers. Eerste vers van de vierde psalm: wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. Gij hebt in angst mij hulp beschoren en mij doen gaan in ruime sporen. Het eerste vers van de vierde psalm. Doen u in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen christelijk geloof vanmiddag met de woorden van zondag 45 uit onze Heidelbergse catechismus en daarvan de vragen en antwoorden 116, 117 en 118. Nadat we met deze woorden belijdenis van het geloof hebben gedaan, zingen we aansluitend het vierde, dat is het laatste vers van de vierde psalm. Psalm 4, vers 4, na de belijdenis van het geloof.
Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed, dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft.
Wij lezen nu de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11, de versen 5 tot en met 13. Dus uit het 11e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, de versen 5 tot en met 13. Vervolgens uit de eerste brief, eerste zendbrief van de apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 21. Achtereenvolgens dus Lucas 11, vers 5 en volgende, en 1 Johannes 5, vers 14 en volgende.
En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voortzette? En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal open gedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven, degenen, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. En er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. We weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. We weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. Als we ook vanmiddag, heren, nu we samengekomen zijn binnen de muren van dit huis Gods, nu we ons gebed tot u richten en nu we bidden of u ons horen wilt, heren, dan behoeven we dat niet te doen op gronden die bij ons zijn. Maar dan mogen we in onze gedachten hebben die woorden die uit uw mond, die vanaf uw heilige lippen, o Heere Jezus, gekomen zijn. Toen u het uw discipelen en de scharen hebt voorgehouden. Nadat u in het beeld van de gelijkenis hebt aangewezen dat de weg tot uw Vader een ontsloten weg is. En dat er door uzelf ook gehoord wordt naar allen die tot u roepen. Heere, toen hebt u het aangewezen. Bid. Bid. En u zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt. En u zal opengedaan worden. Heere Jezus, u hebt niet gezegd. Bid. En er zal niet gegeven worden. Zoekt. En je zult niet vinden. Heere, dat hebt u niet gezegd. U hebt de hartelijke uitnodiging uit laten gaan om in dit gebed tot u te komen, heren. Persoonlijk en vanmiddag gezamenlijk, nu we bijeen gekomen zijn op deze biddag voor gewas en arbeid. Maar heren, als we onze pogingen aanwenden om in het gebed uw aangezicht te zoeken en uw heilige naam aan te roepen, dan moet het eerste bestanddeel van ons gebed wel zijn. In verootmoediging en in beschaamdheid van ons aangezicht, heren, dat we niet weten te bidden zoals het behoort. Dat wij mensen, en laat dat meer zijn dan een term, heren, die misschien ook wel eens gemakkelijk van onze lippen komt, maar laat dat onze beleving zijn. Dat we, heren, voor uw aangezicht biddeloze bidders en dankeloze dankers zijn. En dat we de weg van het gebed niet kunnen vinden en niet zullen gaan, heren, dan alleen wanneer u ons schenkt de geest der genade en der gebeden, die ons, zwakke, nietige, zondige, ja zelfzuchtige, en verloren mensen, die ons het bidden leert, die het ons in het hart legt, die ons onze nood en ellende recht en grondig doet kennen, Heere, opdat we ons voor uw aangezicht verootmoedigen. En opdat we met datgene wat ons bezighoudt en wat we nodig hebben, persoonlijk en voor de onzen, dat we het bij u zouden brengen, Heere. Waarlijk bij u zouden brengen uit de nood van ons bestaan, omdat er geen andere weg is en omdat er geen andere instantie is dan het hemelhof waar u troont, Heere, en waar u ze ontvangen wilt. U, o Heere Jezus, Prins Emmanuel, die wonen wilt, niet alleen in de hoge hemel, waar u de voorbidder voor uw kerk bent, maar die wonen wilt door uw geest en door uw genade in de harten van zondaren, daar waar uw Heilige Geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar vragen we om, Heere, of u ons dat geven wilt, of u ons die geest niet onthouden wilt, want het is goed dat we samenkomen. En het is niet verkeerd nu we ons gezet hebben onder de prediking van uw woord. En wanneer we zo dadelijk aan het eind van de dienst, o Heere, zullen trachten om onze zorgen en noden en onze moeite en alles wat ons bezighoudt bij u te brengen. Maar u moet het geven. En daar vragen we om, Heere, heel eerbiedig. We bidden om uw Heilige Geest ook in de bediening van het woord. Heer, het behoeft niet ons woord te zijn dat we lezen en dat we gelezen hebben. Maar het is dat woord dat ontstaan is bij u. En dat door uw Heilige Geest, Heere, die heilige mensen Gods door de Geest gedreven zijnde, in zijn dienst genomen heeft. En die ze de woorden waarvan u vond dat ze aan de mensen bekend gemaakt moesten worden, die woorden op schrift heeft gesteld. En zo zijn ze ons overgeleverd. En zo mogen we het ook vanmiddag horen, Heere. Zo mag het ook het woord van u zijn. Ja, het mag het woord van u zijn en niet anders. Dat wat vanmiddag aan ons hart gelegd wordt, namelijk dat we in vrijmoedigheid tot u mogen gaan, om geholpen te worden en om genade te vinden ter bekwame tijd. Wilt u dan meekomen ook in de bediening van het woord? Zegen ons in spreken en in luisteren. Wilt u met de kinderen zijn, de jongens en de meisjes die ook in het midden van de gemeente zijn? Geef, Heere, dat ze er ook iets van begrijpen. En dat ook in hun jonge hart iets mag zijn van de behoefte om tot u te gaan. En met alles wat in hun jonge hart is, o Heere, u te zoeken, ook in hun gebed. We dragen zo elkaar aan u op. Heel in het bijzondere bidden we u voor broeder en zuster Slavenkoor met hun kinderen, die het aan de dag van gisteren hebben meegemaakt, dat een geliefde broer en zwager zo jong nog, eigenlijk toch plotseling, jazeker, uit het leven werd weggenomen. Heere, wat een scheur wordt er dan getrokken in de kring van familie en gezin. Maar wat een scheur voelen we dan ook aan ons hart en wat een pijn brengt het mee. Als we toch eigenlijk niet scheiden kunnen van degenen van wie we dan zo plotseling wel scheiden moeten. En het komt allemaal door de zonde. Het is allemaal veroorzaakt, Heere, daardoor dat wij mensen voor de zonde en voor de dood gekozen hebben. En nu de God des levens hebben losgelaten. O Heere, wij bidden u om de ondersteuning en kracht in het gezin van onze broeder en zuster en in de bredere familiekring. En laat de troost, Heere, die ze zo nodig hebben, van u ontvangen mogen worden. Laat daarheen ook hun gebed zijn, ook vandaag en deze dagen. Om te mogen weten, God is een God die helpt in nood. En laat deze spraken, Heere, laat ze verstaan mogen worden. En geef dat het nog nut en zegen en profijt mag hebben. Opdat uit dit sterven, o waarlijk sterven en zo ook leven geboren mag worden. Heere, zo zien we op tot u. Gedenk ons in alles wat ons bezighoudt, ook vandaag, in rouw en smart, in verdriet en zorg, in zegeningen en weldaden. Heere, laat het ons aan u verbinden en zie zo op ons neer. Gedenk ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen de gemeente Psalm 61. Psalm 61, de versen 1, 3 en 4. Psalm 61 het eerste, daarna ook het derde en tenslotte het vierde vers. Wil, o God, mijn bede horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. De versen 1, 3 en 4 van Psalm 61. En u krijgt nu de gelegenheid om uw biddagave de Heere te wijden. De Heere zegen u en uw gave. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in de eerste zendbrief van de apostel Johannes. Een gedeelte uit het vijfde hoofdstuk, zoals we dat gelezen hebben, namelijk de versen 14 en 15. 14 en 15 uit 1 Johannes 5. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat we ook bidden, zo weten we dat we de beden verkrijgen die we van hem gebeden hebben. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het zal je overkomen. Het is midden in de nacht en alles is stil. Het hele gezin ligt op bed en iedereen slaapt. En dan staat er plotseling iemand aan de deur te rammelen. In het hoogst van de nacht. En plotseling is iedereen wakker. En zoals dat dan zeker wel met jonge kinderen kan gebeuren, dan is het hele gezin in rep en roer. Er wordt gebeld en er wordt nog een keer gebeld. En de vader van het gezin schuift het venster open en kijkt eens naar beneden en daar staat voor de voordeur, ja, hij ziet het goed, een vriend van hem, die hij wel kent. En deze man kijkt naar boven en hij zegt, ja, neem me niet kwalijk, maar ik kreeg ook zojuist bezoek. Ook bij mij kwam er iemand midden in de nacht aan. En die wil nog overblijven ook. En ik moet hem toch wat voorzetten, want hij heeft een verre reis gemaakt. Maar ik heb niets. Kunt u mij misschien iets lenen? Al zijn het maar 3 broden. Zo tekent de Heere Jezus de situatie in de gelijkenis die we zojuist gelezen hebben. We zullen ons wel enigszins een beeld moeten scheppen van de gebruiken zoals in Israël was. Want gastvrijheid was en is daar een heel groot goed. Het was ondenkbaar om een gast, en zeker als het een vriend was, en zeker wanneer het midden in de nacht was, zomaar te laten staan. Nee, die moest binnenkomen en daar moest een maaltijd voor gezet worden. En dan is hier nog slechts sprake van het allerkarigste, van 3 broden. Maar toch, de hoorders van de Heere Jezus voelen, gemeente, wel iets aan van het uitzonderlijke. Om zomaar in een gezin te storen en dan voor 3 broden. Je moet het wel durven. En wat zal die huisvader nu zeggen? Wel, nu zegt de Heere Jezus. En we lezen het in het 7e vers van Lucas 11. Wat zal hij antwoorden? Zal hij zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten. Mijn kinderen liggen op bed. Ik kan nu niet opstaan en het u geven. Morgen ben je de eerste. Maar laat nu eerst mij en mijn gezin met rust. Zal hij dat zeggen? Nou, dat zouden we nog kunnen begrijpen. Maar dat zegt hij niet. Nee, hij zegt wat anders. En hoewel hij misschien, zegt de Heer Jezus, niet zou opstaan alleen uit vriendschap, nochtans, ter wille van zijn onbeschaamdheid zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij geeft. Hij geeft ze, de 3 broden. En dan misschien niet omdat hij zoveel vriendschap voelt. Hij voelt misschien wat wrevel in zijn hart en hij zegt, kon dat nou niet anders? Maar hoe dan toch? Hij doet het. Waarom? Wel vanwille zijn onbeschaamdheid. Vanwege zijn vrijmoedigheid. Hij heeft gewoon niet de durf om te weigeren. Hij is overbluft. Zo'n onbeschroomdheid. Daar kan hij niet meer tegenop. En dan, de gemeente, en daar gaat het natuurlijk om. En dan trekt de Heere Jezus de toepassing. En dan komt de verticale lijn in zicht. En dan wijst de Heere Jezus op zijn eigen vader. En dan zegt de Heere Jezus, bid, bid, en u zal gegeven worden. Hoe onbeschroomd en hoe onbeschaamd ook. Zoekt en je zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Geliefde gemeente, dat is de boodschap op deze biddag. We krijgen vanmiddag onderricht in het bidden. In het ware bidden. Vanuit deze eerste zendbrief van de apostel Johannes. En hij is erbij geweest toen de Heere Jezus deze gelijkenis verteld heeft. En misschien heeft hij, toen hij deze woorden opschreef, heeft hij aan die gelijkenis teruggedacht. Toen hij het schreef. En dit is de vrijmoedigheid die we tot hem hebben. Dat zo we iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Gemeente, als ik mijn tekst goed lees, dan worden ons daarin 4 kenmerken van het ware bidden voor ogen gesteld. 4 zelfs. Allereerst, het ware bidden is vrijmoedig bidden. En vervolgens, het ware bidden is volhardend bidden. En dan staat er ook, en dat is het derde, het ware bidden is naar Gods wil bidden. En het vierde, het is ook vertrouwend bidden. Het ware bidden, dat is vrijmoedig, volhardend, naar Gods wil en vertrouwend of gelovig bidden. Geliefde gemeente, de schrijver van deze brief is de apostel Johannes. Hij is nu al een oude man als hij deze en zijn 2 andere zendbrieven schrijft en laat verzenden. Het is waarschijnlijk al wel 50 jaar nadat hij met de Heer Jezus die 3 jaren door het land van Juda en van Galilea en van Samaria gewandeld heeft. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Jeruzalem, oh, dat ligt daar als een puinhoop en stad en tempel zijn verwoest. Er is veel gebeurd. Het evangelie van Christus is verspreid geworden. En het heeft mensen in Klein-Azië en in Macedonië en in Rome bereikt. Er is veel gebeurd. En Johannes? Johannes is op dit ogenblik de voorganger van de gemeente van Efeze. En in het leven van Johannes is ook veel veranderd. Maar dit is gebleven. Dit is gebleven. Het werk van de Heere in zijn hart, dat is gebleven en dat is niet verdwenen. Wie was deze Johannes? Hij was de discipel die Jezus lief had. Zo staat het nog alles in het evangelie. De discipel aan wie de Heere Jezus zijn liefde geschonken had. Maar met dat de Heere Jezus hem zijn liefde gegeven heeft, had de Heere Jezus ook wederliefde tot hem verwekt toen en nog steeds. Want met name hier in deze brief, geliefden, daar blijkt het dat Johannes de apostel der liefde is. En wat lezen we in het vorige hoofdstuk? Daar is het geheim van het leven van Johannes ingetekend. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik heb hem niet uitverkoren. Ik was de eerste niet. En ik was niet de eerste om hem lief te hebben. Maar hij heeft mij lief gehad. En daarom heb ik hem lief. En wat is nou een kenmerk van liefde? Ja, ook een kenmerk van de liefde tussen mensen. Liefde, gemeente, wil beoefend worden. Liefde zoekt elkaar op. Liefde wil niet van elkaar vandaan blijven. Liefde zoekt geen afstand, maar liefde zoekt nabijheid. Liefde wil zich uiten. Liefde zoekt de ander op. Liefde zorgt ervoor dat ik in mijn hart laat zien. En het is mijn verlangen dat ik in het hart van de ander zie. Dat staat op de achtergrond van deze woorden van de apostel. Als hij spreekt over het bidden en over het vrijmoedig bidden, dan is het verklaard vanuit die liefdeband die de Heere zelf, toen al, maar nog steeds, in het hart van deze Johannes, nu van deze oude, in de dienst vergrijsde apostel, geworteld heeft en het doet beoefenen. Deze liefde, dat stuwt hem tot het gebed en dat stuwt hem tot het vrijmoedige gebed. Het gaat vanmiddag, gemeente, en laat ik dat aan het begin van deze preek zeggen. Het gaat niet over het zomaar bidden. Over het zo af en toe eens even bidden. Over het doen van een gebedje. Nee, het gaat vanmiddag over het ware bidden. Over dat bidden dat zijn verklaring vindt in de band die de Heere zelf gelegd heeft. Dat bidden. En dan valt er in eerste instantie een woord op in onze tekst. Waar we nu een ogenblik de vinger bij leggen. Dan staat er, en dit is de vrijmoedigheid die we tot hem hebben. Vrijmoedig heerlijkheid. Weet u, dat is een echt Bijbels woord. Parousia, vrijmoedigheid. En in het Nieuwe Testament komt het eigenlijk op twee manieren naar voren. Als het gaat over vrijmoedigheid, dan heeft het dikwijls, en we vinden dat met name in het boek van de Handelingen der Apostelen, dan heeft het betrekking op het vrijmoedig prediken. Zonder enige belemmering, zonder terughoudendheid. Weet u dat zelfs het boek der Handelingen daarmee eindigt? Als de apostel Paulus daar in de gevangenis zit, als hij daar naar Rome getransporteerd is en daar een plaats ontvangen heeft, als hij daar in een eigen gehuurde woning toch gevangen zit, oh, dan wordt het hem toegestaan dat hij het woord van God in kleine kring verkondigt. En de apostel, hij neemt de gelegenheid te baat en hij doet het. En uit andere gedeelten van zijn brieven weten we dat hij daar vrucht op zijn prediking ontvangen heeft. En dat, wat lezen we dan? Als hij daar gevangen zit, dan geldt het hem predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus. En dan staat er met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Ook al zit Paulus daar aan ketenen gebonden. En ook al moeten de Joden niets van hem weten. En ook al zit er op de troon de keizer van Rome, die van de leer van Christus werkelijk niets moet hebben. Dan predikt de apostel daar vrijmoedig. Wel nu, het is deze vrijmoedigheid waarvan met name in de brief aan de Hebreeën en in deze brief, de eerste Johannesbrief, nogal eens sprake is. Maar dan gaat het dikwijls over het vrijmoedig bidden. We kennen dat woord uit de Hebreeënbrief waarschijnlijk wel. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen ontvangen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan, zegt de apostel. Wel nu, dat staat ook hier. Dit is de vrijmoedigheid die we ontvangen. En dat woord dat heeft een heel bijzondere betekenis. Letterlijk betekent het eigenlijk, en dat kunnen de jongens en meisjes ook wel onthouden, letterlijk betekent het alles zeggen. De Bijbelse vrijmoedigheid is alles zeggen. Alles zeggen wat op je hart leeft, met alles wat je bezighoudt. De Heere zoeken in het gebed. Jongens en meisjes, mag dat? Alles zeggen. Alles bij de Heere brengen. Hier staat het. In dit woord vrijmoedigheid, daar ligt het in. Je mag alles zeggen. Oh, ik zeg straks nog even wel een paar dingen waarin dat alles zeggen wel aan een aantal voorwaarden verbonden is. Dat horen we zo straks wel. Maar dat is het beginsel. Alles zeggen. Heeft de Heer het niet door de psalmist gezegd? Stort voor mij uit uw ganse hart, want God is een toevlucht in het lijden. En heeft de apostel Paulus het ook niet geleerd? Heeft hij het niet geschreven aan de Filippenzen? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Alles zeggen. En zo gemeente, zo zijn we vanmiddag hier op deze biddag voor gewas en arbeid bij elkaar. En we brengen vanmiddag alles mee. Dat is de bedoeling. Dat u niks achterhoudt. En dat wanneer we straks aan het eind van deze dienst de Heere bidden, of hij met ons zijn wilt en hij ons zijn zegen geven wilt, nu vandaag en in het komende seizoen. Oh, dan begrijpt u wel, dan kan ik niet alles onder woorden brengen. Maar bid u dan maar mee, want dan mag in beginsel alles gezegd worden. Aangaande onze dagelijkse beslommeringen van werk en school en van gezin en van kinderen en van alles waarmee je bezig bent, van de persoonlijke dingen die een ander misschien nog niet eens weet. De Heere zegt het, doe het met vrijmoedigheid en stort voor mij uit uw ganse hart. Alle dingen van je ouders en van je kinderen, van je man of van je vrouw, van je vriend of je vriendin, van degene aan wie je zo verbonden bent. Je mag alles bij de Heere brengen vanmiddag. Van je zorgen en van je vrezen, van je ziekte en van je kwaal, van je handicap en van je moeite. De Heere zegt het, zeg het mij maar. Van je vrees, je moet dit jaar examen doen en hoe zal het gaan? Het mag alles bij de Heere gebracht worden. De Heere zegt, het mag met vrijmoedigheid mij voorgesteld worden. Van je drukte en van je gebrek aan drukte, omdat je niet meer werken kunt. Alles De Heere zegt, breng het maar bij mij. Ook alle kleine dingen. Er zijn bij de Heere geen kleine dingen. Wat wij misschien klein achten. Daarvan zegt de Heere Jezus. En ook de haren van je hoofd, ze zijn allemaal geteld. En dat musje op het dak, dat maar een halve penning waard is. Maar ik zal ervoor zorgen dat het niet op de straat valt. Ik zal ervoor zorgen. Maar zijn er dan ook geen al te grote dingen? Er is voor de Heere niets te groot en er is voor de Heere niets te klein. Het mag bij hem gebracht worden met bidden en smeken, onder dankzegging en met vrijmoedigheid. Wel nu gemeente, deze vrijmoedigheid typeert de ware dichter. Mag ik het aanduiden met de vertrouwelijkheid, zoals een man met zijn vrouw spreekt en zoals een kind de toevlucht tot moeder neemt, omdat daar beschutting is, omdat dat kind weet, daar moet ik zijn, daar klopt een hart voor mij. En het is deze vrijmoedigheid, ja dat moet ik zeggen, het is deze vrijmoedigheid die een vrucht van Gods genade is. Deze, ja laat ik het zeggen met de woorden van Psalm 25, dat is het, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vreze in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. En misschien zegt u dan wel, of jij zegt, nou dan zal ik maar stoppen met bidden. Want ik ken heel die vrijmoedigheid niet en die vertrouwelijkheid en zo ligt dat bij mij niet. Ik heb zo'n hard hart en ik kan er zelf niet doorheen komen. En dat is het waar ik telkens tegen opbots en ach, je moest het eens weten hoe het bij mij ligt. Laat ik het dan vanmiddag zo zeggen, geliefden. En dat ligt er ook in. Als je dan niet met vrijmoedigheid tot de Heere kunt gaan, ga dan maar om vrijmoedigheid tot de Heere. Want ook deze vrijmoedigheid, de Heere wil ze geven aan allen bij wie het ontbreekt. Maar dan zegt onze tekst nog meer van dat bidden. Want dan lezen we, en dit is de vrijmoedigheid die we tot hem hebben, zo we iets bidden. Ja, dan leg ik nu even nadruk op dat woordje bidden. Zo wij iets bidden. De taal van het Nieuwe Testament, gemeente, heeft verschillende woorden voor het bidden. Maar nu is het woord dat hier gebruikt wordt, dat is niet zomaar een algemeen woord, maar dat is een woord dat betekent sterk bidden, krachtig bidden. Dat duidt niet op het bidden zomaar in het voorbijgaan, zomaar eens even een gebed doen, omdat dat tot onze goede vormen hoort. Nee, wat hier staat, dit bidden, dat is met ernst bidden. En dat is met drang bidden. Dat is bidden vanuit de nood die ervaren wordt. Dat is ernstig en vurig begeren. Geliefde gemeente, we bidden wat af. Ja toch? Dat mag ik toch veronderstellen? Jullie jongelui, jongens en meisjes. U, die het toch zo druk hebt, midden in het leven staande. Dat mag ik toch wel aannemen. Dat we bidden. Dat ons leven een biddend leven is. En dan zeg ik toch, wij bidden wat af. Als je uit bed komt, ja toch, het begin van de maaltijd en aan het einde zoveel keer per dag. En als de dag besloten wordt en nog misschien wel bij andere gelegenheden en zondags in de kerk. En wij bidden wat af. En u zult het wel met me eens zijn, als ik zeg dat zoveel van onze gebeden van die gedachteloze gebeden zijn. Van die gebeden waarvan we na 5 minuten eigenlijk niet meer weten of we wel gebeden hebben. Laat staan wat we gebeden hebben. En weet u gemeente, dat is wel een grote zonde. Want dat is een belediging voor de Heere wanneer we bidden. En wanneer we amen gezegd hebben, dan zijn we vergeten dat we gebeden hebben. Weet u waar dat op wijst? Dan beseffen we niet wie God is. Dat Hij een heilig God is. En dat Hij zetelt in den hoge, de aanspraakplaats van zijn heiligheid. Dan hebben we daar geen besef van. Als je eens een ogenblik wordt toegelaten tot de minister-president. Of tot de president van Amerika. Of je mag eens 5 minuten met de koningin spreken. Nou, dat herinneren we ons hele leven. Niet? En we bidden zomaar achterloos. Dan beseffen we niet dat God een heilig God is. En dan nog iets. Dan hebben we er ook geen besef van. Wat onze nood en wat onze ellende is. Dan is het slechts voor de vorm. Maar het ware bidden, gemeente, dat is, en dat zegt het woord bidden hier, dat is aanhoudend bidden, dat is volhardend bidden, dat is met ernst en met aandrang tot de Heere gaan, dat is van Hem bidden wat ons ontbreekt, dat is onze nood bij de Heere brengen. Voorbeelden uit de Bijbel? Nou, wat denkt u van Abraham? Hij was 75 jaar toen de Heere hem geleid heeft uit Ur der Chaldeeën en toen de Heere hem gebracht heeft via Haran in het beloofde land. En toen de Heere hem zijn belofte gegeven had, Abraham, je zult van mij nageslacht ontvangen. Maar Abraham had geen kind. En dan, jawel, 25 jaar later bijna, als hij in zijn 100ste levensjaar is, dan heeft hij nog geen kind. Dan heeft de Heere zijn belofte nog niet vervuld. Abraham, hoe ga je daarmee om, man? En wat lezen we van Abraham? Overal waar Abraham heen trekt, je kunt zijn spoor zo volgen. Want je ziet overal de altaren staan. En Abraham bouwde een altaar. En hij riep de naam des Heeren aan. Abraham, hij liet niet af. Hand en oog op te heffen naar omhoog. Al die 25 jaren. Mag ik nog iemand noemen? De dichter van Psalm 130. Die in de diepte lag. Maar die uit die diepte tot de Heere riep. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Deze dichter. Ja, die ook wist dat hij er geen recht op had. Want Heer, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. Als u doortrekt in mijn leven en doet wat ik verdiend heb, Heer, dan is er een einde aan gekomen. En dan ga ik onder in de diepte van mijn bestaan. Maar nochtans, wat horen we hem zingen? Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan de wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer, hoort u, de drang en de drijfveer in zijn gebed, hij kan het niet nalaten om de Heere aan te hangen. Misschien had hij ook wel een belofte ontvangen. 1 jaar geleden, 2 jaar geleden, maar hij hing de Heere aan. Vandaan blijven, want het moest vervuld worden. Was die misschien dezelfde dichter als die van Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Of de dichter van Psalm 84, mijn ziel, en hoort u het, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dan kan ik niet nalaten om nog een getuige erbij te halen. Die vrouw weet u wel. Die vrouw uit de gelijkenis uit Lucas 18. Die weduwe die haar recht zoekt, maar haar recht niet ontvangt. Omdat die rechter van wie ze het hebben moet een onrechtvaardige rechter is. Die om God en om mens niet geeft en die stuurt haar weg keer op keer. Maar ze komt keer op keer terug omdat de nood haar drijft en omdat ze niet anders kan. En u kent de gelijkenis wel. Dan op enig moment dan zegt hij tegen zichzelf, die rechter. Vooruit, ik zal haar helpen. Is het uit mensenliefde wel? Nee. Hij wil ervan af zijn. Hij wil van het gezeur af zijn. Maar nochtans, hij helpt die vrouw. En dan zegt de Heer Jezus. Hoort u? Hoort u wat die onrechtvaardige rechter zegt? Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? En dat is het, gemeente. Dat is het bidden waarover het hier gaat. Is dat het bidden waarmee u vanmiddag naar de kerk gekomen bent? Omdat het biddag is. Die dag en nacht tot hem roepen. En zegt u dan niet? Ja, dat kan ik geloven, want de Heer Jezus noemt hier zijn uitverkorenen. Maar dat weet ik niet dat ik dat ben. Geliefde gemeente, het is net andersom. Het is net andersom. Degene die nu dag en nacht tot hem roepen. Die nu niet bij de Heere vandaan kunnen blijven. Maar die hem nodig hebben. En die hem aanklampen. En die hem aanhangen. Daarvan zegt de Heer Jezus. En dat zijn nou mijn uitverkorenen. Dat weten ze nog niet. Ze zitten in de nood en ze kunnen zichzelf alleen maar een noodruftige vinden. Maar de Heer Jezus zegt het. En dat zijn nou mijn uitverkorenen. En dan zegt hij het. Ik zeg u, mijn Vader in de hemel. Hij zal hun haastig recht doen. U zegt misschien, maar de Heer laat mij wel lang wachten. Ik heb al zo vaak gebeden en al zoveel. En dan zijn er stemmen in mijn hart die zeggen, stop er maar mee. Mag ik u nou eerst vragen, gemeente, is het echt wel zo? Is het echt wel zo dat u aanhoudend bidt, zoals die vrouw in die gelijkenis? We noemen dat wel eens zo. Maar dit bidden, wat hier in onze tekst aan de orde is, dat is niet het bidden, ja, dat je zo één keer per dag eens een ogenblik, zo 3 minuten vraagt of de Heer je bekeren wil. En er helemaal niet van opziet en er nog minder van in de nood komt wanneer de Heer het die dag nog niet doet. En de volgende dag dan buig je opnieuw je knieën, opnieuw een minuut of wat. En je gaat opnieuw over tot de orde van de dag. Wel nee, gemeente, maar dat is niet dat aanhoudende bidden. Dat bidden hier. Dat is het bidden zoals Jacob. Ik laat u niet los, Heren. Tenzij gij mij zegent. Dat is het bidden. En ik vertelde het u wel eens. Dat is het bidden van Shuki Harley. In dat verhaaltje. Die de grendels van haar deur op slot deed. En die de luiken toesloot. En die op haar knieën zonk. En de Heere een gelofte deed. En die het zei, Heere, ik zal mijn huis niet uitgaan. Voordat u zich in mijn leven geopenbaard hebt met uw genade. En daarom, als het u nu werkelijk ernst is, ja, met welke nood dan ook, dat kunnen ook de dagelijkse dingen zijn, dat mag net zo goed, dat is niet minderwaardig, zeker niet. De Heere zegt toch, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar als het nu daarom te doen is, dat u de Heere niet los kunt laten, ja, dan kan het wel zijn dat de Heere u wachten laat. Ja, dat kan zijn. Weet u waarom? Wel allereerst omdat de Heere soeverein is. Omdat hij degene is die zelf bepaalt wanneer hij antwoordt. En omdat het op zijn tijd de tijd is. En hij heeft er ook zijn wijze bedoeling mee. Opdat hij me ootmoediger zou maken. En opdat het een wonder in mijn leven zou zijn wanneer de Heere werkelijk antwoorden zou. En opdat de Heere mij in deze weg werkelijk zou oefenen. Zou oefenen in de kunst, in de heilige kunst van het gebed en van het volhardend bidden. Maar dan geldt het wel. Ja, dan geldt het wel. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Zo hij achterblijft, zo hij nog niet van zich horen laat. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. En nu het derde. Want het ware biddengemeente heeft nog een kenmerk. En dat staat overduidelijk in onze tekst. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. Naar zijn wil. Dat is dus een voorwaarde. We moeten dus bidden, geliefden, overeenkomstig Gods wil. En anders zal ons gebed geen verhoring ontvangen. Nu zijn er misschien jongens en meisjes of ook ouderen in de kerk die zeggen ja. Ja, dan klopt het natuurlijk altijd. Als dat de voorwaarde is. Wanneer je alleen maar bidden mag wat God wil. wat de Heere van tevoren bepaald heeft in zijn voorzienigheid. En als je er dan altijd maar bij zegt, ja maar Heere, u wil geschieden. Ja, als dat de voorwaarde is. Ja, dat weet ik wel, Gods raad kan zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Ja, dan komt het natuurlijk altijd uit. Maar gemeente, als je zo onze tekst opvat, dan dreigt er wel een levensgroot misverstand. Want wat wordt hier eigenlijk bedoeld met de wil van God? Laat ik het u zeggen. En misschien ziet u ervan op. Wat hier bedoeld wordt met het bidden naar Gods wil, dat heeft geen betrekking op de verborgen raad van wil van God. De verborgen wil van God. Dat is bij de Heere. Daar kunnen wij niet in komen en daar geeft de Heere ons ook geen inzicht in. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is de geopenbaarde wil van God en die kunnen we wel degelijk weten. Ik wil je wijzen op een andere tekst, hier in dezezelfde brief, waar het heel helder staat en het geldt als verklaring van wat hier in onze tekst bedoeld wordt met het bidden naar Gods wil. Dat is vers 22 van hoofdstuk 3. Daar staat, zo wat wij bidden, ontvangen we van hem, en dan, dewijl wij zijn geboden bewaren, en doen wat wel behagelijk is voor hem, daar gaat het om, geliefden. En daar wijst de Heere ons vanmiddag met klem op, je kunt wel bidden, en je kunt wel denken dat je ook dringend en ernstig bidt, en dat je het meent. En dat je toch heel wat tijden afzondert om de dingen die op je hart liggen te bidden. Je bidt heel veel en je bidt lang en je begrijpt maar niet dat de Heer je niet verhoort. Ja, dat deden ze in Israël ook. Weet u, er waren van die moeilijke tijden. Dat de heidense volkeren binnenvielen en dat de machtige legers van Babel of van Assyrië of van de Amorieten of van de Filistijnen of van de Moabieten binnenvielen. Ja, en dan ging het volk weer bidden. Dan hadden ze de Heere nodig. Dan zonken ze op hun knieën. Dan wisten ze de Heere, de God van Israël, wel te vinden. En dan wisten ze de Heere zelfs nog te herinneren aan zijn eigen belofte. Heere, we zijn toch uw volk? En u kunt ons toch niet verdoen? En er is toch de stad en de tempel? Heere, wilt u verzorgen dat die volkeren en dat die machtige legers weer vertrekken? Jawel. Maar ondertussen hielden ze de dienst aan de afgoden vast. En hun hart was gedeeld. En ze baden wel. En dan moesten de profeten het zeggen namens de Heer. Dit volk nadert wel tot mij met lippen. Maar hun hart is verre van mij. Gemeente, het was een geveinsd gebed. Het was niet echt. Het was niet een bidden naar de wil van God. Geliefde gemeente, wilt u dat eens bedenken? We kunnen de Heere wel bidden. En we kunnen hem wel vragen om van alles en nog wat ons bezighoudt. En we kunnen wel dagelijks bidden, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En Heere, zie toch naar mij om en schenk mij uw genade. En jullie jongens en meisjes. Maar dan toch allerlei zonden aan de hand houden. Allerlei dingen die ons leven telkens weer naar de zonde trekken, jongelui. Je muziek. En je dvd's, en uw gemeente, je lectuur, en alles wat je digitaal voor ogen krijgt, en waar je je bewust misschien wel aan overgeeft, en je voelt de trekking van je hart. En aan het eind van de dag bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Geliefde gemeente, dat is de Heer een gruwel. Want dat lijkt wel op vrijmoedig bidden. En dat kan misschien nog wel iets hebben van aanhoudend bidden. Maar dat is niet bidden naar de wil van God. Dat is met handhaving van jezelf. En wij maar klagen. Ik kan bidden wat ik wil, maar de Heer hoort niet. Ik wil wel, maar God wil niet. Gemeente, ik zeg u, zulk bidden, gepaard met zo'n verontschuldiging, dat is in Gods oren als een vloek. En dan zegt de Heer het, en ik zeg het u vanmiddag. Bid u zo, En wilt u toch vasthouden aan dat alles waar uw hart heen trekt? Dan zegt de Heer het, stop alsjeblieft. Stop er maar mee. Als u dat andere in stand wil houden, stop dan maar met al je ijdele bidden. Want het is de naam van bidden niet waard. En verhoren zal ik je niet. Ja, ik zal je verhoren. Ik zal je verhoren. Want je geeft je hart en je leven aan al die boze dingen waar je hart heen trekken. Nou, ik zal je eraan overgeven. En dat gelispel van je lippen. Ik zal er niet naar horen. Zo niet, geliefden. En dan hoor ik het ook nog wel eens dat er gezegd wordt, ja. Maar als de Heere in mijn hart komt, ja, dan doe ik dat en dat allemaal wel weg. En dan zal het allemaal anders worden. En dan zal ik opruimen houden. Maar gemeente, dan staat het nu in de weg. En dan zegt de Heere met eerbied. En dan zegt de Heilige Geest met eerbied. Ik kan niet over de drempel heen komen. Oh, ik weet het wel. Waar de Heilige Geest werkt, daar doet hij het onweerstaanbaar zeker wel. Maar u kunt hem tegenhouden. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dat is de geest der genade en der gebeden, geliefde. Weet u wat de Heere zegt? Doe de afgoden weg die in uw midden zijn, zegt de Heere. En dan zal ik horen. En wat zijn de laatste woorden van deze eerste Johannesbrief? De allerlaatste woorden. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Dat lag de apostel kennelijk zo zwaar op zijn hart. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Want alles wat ik tot nu toe in deze brief gezegd heb, u doet het teniet als u zich niet bewaart voor de afgoden. En zo klinkt het vanmiddag. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Gemeente, in het houden van Gods geboden ligt grote loon. In het zoeken van hem en in het verlangen om in het spoor van zijn weg te gaan. En in de gehoorzaamheid aan zijn gebod. Nee, niet dat dat verdienstelijkheid heeft. Niet dat je dan een streepje voor hebt. Niet dat je dan al een stap in de goede richting gezet hebt, dat niet. Dan is het nog te meer genade. Maar toch, deze weg wil de Heere het schenken. En dan moet ik tegelijkertijd erkennen dat ook het gebed van Gods kinderen lang niet altijd aan die hoge standaard van zijn heiligheid voldoet. En dat ze het ook telkens de Heere moeten klagen. Wij weten niet zoals het hoort om te bidden. En wij kunnen het niet, Heere. En we moeten telkens op de leerschool van uw geest, op de school van het gebed genomen worden. Maar toch, nu wil de Heere, die het hart van de zijnen kent, nu wil hij het, zo zegt Calvijn het ook, oh, het is prachtig en het is schriftuurlijk. Nu wil de Heer het verlangen, de begeerte om in zijn weg te gaan en om zijn wil te volbrengen. Nu wil de Heer dat verlangen aanzien voor het doen. En dan geldt het, zo wij iets bidden naar zijn wil, hij zal ons verhoren. En nu het laatst, het vertrouwend bidden, het gelovig bidden. Ik weet niet of het u opgevallen is, toen we deze laatste versen uit deze eerste zendbrief van de apostel Johannes gelezen hebben, wat een toon van zekerheid erin doorklinkt. De apostel, hij zegt het nog alles. Hij zegt het wel een keer of vijf. Wij weten, zo staat het in onze tekst, vers 15, en indien wij weten, en even verder, zo weten wij, in vers 18, wij weten, in vers 19 en vers 20, wij weten. Deze woorden van de apostel, het is als het ware het amen op heel zijn brief. Het amen, zoals de catechismus dat verklaart, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Nee, die zekerheid die ligt niet in mij, maar die ligt in mijn Heere, die ligt in hem, die de voorbidder voor zijn kerk is, die mijn ijdele en die mijn zwakke gebeden, die dikwijls niet hoger kunnen komen dan het plafond van het vertrek waar ik ben. En die vleugellam ter aarde vallen,
De Heere wil ze opnemen. Hij wil ze door zijn geest opnemen. En hij wil ze brengen tot die plaats waar de Zoon van God, waar de koning van zijn kerk, waar de priester, de grote hoge priester, biddend aanwezig is. En mijn smekende gebeden voor het aangezicht van zijn vader brengt. En dat stempelt mijn gebed. Want, zegt de apostel in vers 15, wij weten dat hij ons verhoort, wat we ook bidden. Zo weten we dat we de gebeden verkrijgen die we van hem gebeden hebben. Betekent dat dat alles wat je vraagt, dat je dat letterlijk ontvangt? De Heere wil het gebed verhoren, zoals hij het gebed van de apostel Paulus verhoord heeft, toen de apostel bad en voortdurend en aanhoudend bad: Heere, neem toch die doorn uit mijn vlees weg, die engel des Satans die mij met vuisten slaat. Heere, verlos me ervan, want het staat me in de weg om het evangelie te brengen. En de Heere heeft zijn gebed heerlijk verhoord. Hoe? Door die doorn erin te laten en die engel des Satans toestemming te geven om bezig te blijven met zijn gebeuk en zijn gebons. En toch, de Heere heeft zijn gebed verhoord. Want de Heere heeft het tot Paulus gezegd: Paulus, blijf jij maar zwak. Blijf jij maar machteloos. Maar ik wil in jouw zwakheid mijn kracht volbrengen. En dan valt Paulus de Heere toe. En dan zegt hij het Heere: zo krijg ik een behagen in zwakheid. Want u wilt uw kracht volbrengen in mijn zwakheid. Uw genade, Heere, is voor mij genoeg. Genoeg. En toen was het genoeg. En toen was het gebed van de apostel verhoord. Dit te weten, dat brengt tot het gebed: ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Zo te gaan tot de Heere, het zegt, daar ge op ons bidden let, ootmoedig amen op het gebed. Amen op de wetenschap dat God een God is, die de nooddruftigen hoort en die daar roept, en die een genadig verhoorder is van allen die hem aanroepen. Ja, dan mag ik het weten. En laat ik het met Kolbrugge zeggen: dan mag ik het weten. Dat ik een mens ben en niet meer. Dat ik onheilig ben en een verloren mens. Geen rechten bij mijn God. Ik een mens en niet meer. Maar dat God God is. En dat is het hoogste wat ik over hem zeggen kan. Dat is het geloof dat zich op God richt. Dat God God is. Dat hij de Heilige en de Almachtige, maar in Christus Jezus zijn Zoon, dat hij de genadige en de ontfermende God is. Dat God God is. En dan weet Kolbrugge ook nog een derde. Dat vloeit eruit voort. Dat hij zijn beloften, zijn genadige toezeggingen, ook in mijn leven vervult. Dat weet ik. En dan weet ik het. Dat ik met alles wat me bezighoudt tot hem mag gaan. En dan vraag ik het eerbiedig. Om Jezus wil. Terwille van hem die smekingen gebeden heeft. En die gehoorzaamheid geleerd heeft in de weg die hij gegaan is. Hij wiens gebed werd afgesneden op de aarde. Die door zijn vader verlaten werd. En die het nochtans zei: uw wil geschieden. Geliefden, is zo uw bidden? En zucht u daarom wel eens vanwege uw ongelovige en uw wantrouwende hart? Ja, het is waar. Het is waar. Zonder geloof is ons gebed geen waarachtig geloof. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Maar als dat onze nood is, als we weten van onze ongelovigheid en de wantrouwendheid van ons bestaan, dan bidden we: Heere, kom ons in onze ongelovigheid te hulp. En wanneer het me aan geloof ontbreekt, oh, dan zeg ik het opnieuw. Als u dan niet met geloof tot de Heere kan komen, o, bid dan de Heere om geloof, om ook dat van hem te ontvangen. En hij wil erin voorzien, uit genade. Ik eindig met een woord van de Heere Jezus. Een woord tot zijn jongeren. En daar gaat het om. Hij zegt, En dat is de grond van het gebed. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat ge wilt, zult ge begeren en het zal geschieden. En daarom is er alle reden voor. Ik blijf, ja, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. Laten we nu samen de Heere zoeken in gebed. U hebt zelf, o Heere, heilige en almachtige God, woorden als deze, uw oude dienstknecht Johannes in het hart gelegd. Om degene naar wie hij zijn brief verzond, onderricht in het bidden te geven. En wat is dat noodzakelijk, Heere, om daarin onderwezen te worden? Want wij kunnen wel woorden spreken en wij kunnen wel de vormen in acht nemen en we kunnen zelfs de tijden afzonderen en we kunnen ons tot u richten, Heere, misschien wel met ernst in het hart en met de allerbeste voornemens. Maar wij weten niet te bidden zoals het behoort. We kunnen het niet. We hebben een hart, Heere, dat daar niet op gericht is. Dat niet weet van u, de heilige en de almachtige, de eeuwige God. We hebben een hart, Heere, dat onze diepe nood niet peilt. En dat de bitterheid van de zonde niet toetst. En dat niet weet van de diepten en de hoogten die in uw koninkrijk gelden. En het heilig recht van u, we weten er zomaar niet van, Heere. Als we niet daarin onderricht worden door uw heilige geest. En als hij, die geest der gebeden, ons ook leert te bidden, zoals u het voorspelt, o heilige geest. U, die het doet met onuitsprekelijke verzuchting. Als we vanmiddag tot u komen, Heer, op deze middag, nu we samen gekomen zijn in dit uur, dat naar de traditie van onze kerken en al vele jaren lang wordt afgezonderd, met het doel om te luisteren naar de dingen rond het bidden en in gebed tot u te komen, dan hebben we diezelfde geest nodig, Heere. We bidden om de voortgang van uw woord in ons midden. Het is een voorrecht dat het tot heden voortgang hebben mag. En dat u het ons geeft, dat we elke week opnieuw, eenmaal en andermaal, onder de bediening van het heilige evangelie mogen zijn. En dat u doet prediken en dat u doet luisteren. En dat de gemeente er is en de jongens en de meisjes en dat we elke zondag elkaar ontmoeten mogen. Geef dat deze dingen voortgang mogen hebben, Heer. We rekenen daar zo lichtvaardig wel op, maar het is telkens een wonder. Want er zijn zoveel plaatsen in deze wereld waar dat niet het geval is. Maar als u dat gebeden hebben, Heren, of de dienst van de prediking en van de gebeden in stand mag blijven, dan bidden we tegelijkertijd en daaraan verbonden of het toch niet te vergeefs hoeft te zijn. Of het toch niet ongezegend behoeft te blijven, Heren. En niet zozeer vanwege de inspanningen die rond de diensten gedaan worden. Heren, dat is maar menselijke inspanning en dat betekent allemaal niets. Maar het gaat om uw woord en het gaat om uw zaak en het gaat om uw dienst, Heren. En we bidden dat ook voor de komende maanden in dit seizoen dat aanstaande is. Of u het ons geven wilt, dat woord van u, Heren, dat als een zaad is vol van levenskiemen, of het ingang vinden mag in toebereide harten. En of u zelf de harten bereiden wilt van jongeren en van ouderen, zodat het kiemt en zodat het opwast en zodat het vrucht geeft, want daar gaat het om de vruchten, Heren. Laat heel ons gemeente zijn vruchtbaar mogen zijn, ook in alle andere bezigheden van de huisbezoeken door de broeders en de catechisaties die nu bijna aan een einde zijn weliswaar, maar wat toch in deze afgelopen maanden ook weer gedaan is, en het werk van de verenigingen en van de evangelisatiecommissie en de zondagsschool en de andere verbanden. We bidden, Heer, of u erin mee wilt komen en erbij wilt zijn en uw onmisbare zegen eraan verbinden wilt. Maar Heer, als we u dat allemaal vragen, dan is er zoveel reden om ons voor u, de Heer, te verootmoedigen en te erkennen dat we er geen recht op hebben en dat we het ons niet waardig maken. Want als u zou zeggen, Heer, op dit ogenblik en nu maak ik er een eind aan. Want er is al zoveel mest om de boom gelegd en er is al zoveel arbeid ten koste gelegd aan de gemeente. En er zijn er nochtans zoveel die zomaar hun eigen wegen gaan. Dan bidden we, Heren, wilt u het nog uitstellen? En wilt u in uw toorn aan genade en ontferming gedenken en wilt u op ons neerzien? Gedenk ons zo in alles. We bidden u voor onze gemeente, we bidden u voor het kerkelijk leven, we bidden u voor de scholen, ook die scholen waar onze kinderen opgaan. Degenen van ons die daar ook onderwijs geven. Voorrecht, Heren, dat er scholen zijn waar iets gehoord wordt van uw dienst en waar uw woord ook een plaats heeft. Aan de andere kant, het zijn ook scholen, Heren, die bevolkt worden door onze kinderen en door onze mensen. En dat betekent dat we ook de zonde daarin inbrengen en dat we ook niet beter zijn dan anderen. Maar wilt u nochtans dat wat ons gegeven is, Heren, wilt u het zegenen. En wilt u, en we bidden het voor onze jongens en meisjes en voor de jonge mensen, wilt u de ontvankelijkheid in het hart geven om u te zoeken en naar u te vragen. We bidden dat ook voor de gezinnen, voor de situaties in de opvoeding van de kinderen, in het geven van de zorg aan degenen die tot de gezinnen behoren. En laat de band van uw woord ons mogen samenbinden, ook in die kleinste kiem, die kleinste cel van de samenleving, het gezin. Wilt u daar wonen en werken, o Heren? En in die huwelijken waar geen kinderen ontvangen werden, en waar nog steeds pijn daaraan is, of waarin wellicht gevreesd wordt dat er geen kinderen zullen komen, en waar verdriet is om al deze en dit soort dingen. Of u troost wilt geven en wegen wilt wijzen, en of u kracht wilt verlenen. Ook in moeilijke situaties, Heren, die er ook binnen onze gemeente zijn, die we zomaar niet behoeven te benoemen, maar waarvan u weet. O Heren, voorzie in alle nood en zorg en betoon dat u van ons af weet. We bidden u voor gewas en arbeid, voor onze inspanningen op school niet alleen, maar ook op ons werk, waar het ook is. In de fabrieken of in allerhande bezigheid, binnen of buiten, of waar we ook ons werk hebben, in de auto of op kantoor, Heren, waar het ook is. Of op de stelling, bij de bouw, waar ook van alles gebeurt. Heren, bewaar ons en geef dat we ons mogen inspannen aan de ene zijde en anderzijds dat er iets van ons mag uitgaan, omdat we ook op de gewone dagen van de week christenen behoren te zijn. Heren, we bidden u boven alles Wilt u ons door uw geest leiden in al onze situaties. Zegen ons wanneer ziekte ons teistert. Wanneer we tobben met een handicap. Wanneer we ons zwakker voelen in ons lichaam of in onze geest. Of wanneer de ouderdom zich aftekent en wanneer het allemaal minder wordt. Wanneer we verzorgd moeten worden of verpleegd zelfs. Wanneer we hulpbehoevend zijn en wanneer we iets verstaan van dat woord wat u tot Petrus ooit hebt gezegd toen gij jong was, toen gordde het ge uzelf. Maar er komt een tijd, Petrus, dan kun je dat niet meer. En dat kan gevoeld worden en daar kan pijn en verdriet om zijn als we denken aan vorige tijden. Maar wilt u, Heere, ons in de omstandigheden waarin we ons bevinden, wilt u ons daarin betonen een God van genade en ontferming te zijn. Boven alles. Geef ons de genade van de waarachtige bekering om u aan te hangen. Wij bidden om de voortgang van uw werk, om de doorbraak van uw koninkrijk en om de eer van uw naam. Zegen ook het woord dat vanmorgen, dat vanmiddag aan ons hart werd gelegd. En ga nu met ons en breng ons in uw goedheid vanavond opnieuw samen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, tot slot het laatste, het vierde vers van Psalm 130. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.